Ik wens u van nu nog een heel fijne avond. En wat mij betreft graag tot later.
Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en hartelijk welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Aan tafel zitten hier ook vanavond de evangelist Aad van der Zanden en dominee Ruud van Kampen. Een vraag vanavond van een ouderling die erg veel moeite heeft met het beleid dat zijn kerkenraad voert als het gaat over belijdenis doen en dopen bij samenwonende stellen. Hij schrijft het volgende. Al vele jaren ben ik ouderling en doe met veel vreugde het werk in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. De samenstelling van de gemeente is veelkleurig. 5 jaar geleden is er een beleidsplan geschreven en dat wordt nu geëvalueerd. Al langere tijd is er in de gemeente en kerkraad een discussie over hoe om te gaan met samenwonenden die belijdenis willen gaan doen en kinderen willen laten dopen. In het bestaande beleidsplan is opgenomen dat het huwelijk bijbels is en andere samenlevingsvormen niet. Het beleidsplan geeft aan dat zij die samenwonen belijdenis kunnen doen en hun kinderen kunnen laten dopen als wordt ingezien dat samenwonen niet bijbels is en er een ernstig voornemen is om binnen afzienbare tijd te trouwen. Wel geeft het beleidsplan de ruimte dat in individuele pastorale situaties de ontferming van Christus het uitgangspunt moet zijn. Er ligt nu een voorstel dat door een deel van de kerkenraad en inmiddels ook door een deel van de gemeente wordt gesteund. Dit voorstel is om het beleidsplan te wijzigen in die zin dat het ernstige voornemen om binnen afzienbare tijd te trouwen moet worden geschrapt. De gedachte hierachter is dat het uiteindelijk een verantwoordelijkheid is van de samenwonenden en niet van de kerkenraad. Als kerkenraad heb je hen wel te wijzen op het feit dat ze niet bijbels bezig zijn, maar uiteindelijk moeten ze zelf de beslissing nemen. Als ouderling heb ik veel moeite met deze beleidswijziging. Maakt het dan allemaal niet meer uit hoe je leeft? De pastorale houding die ik voorsta is het blijven vasthouden aan alle gemeenteleden, ook de samenwonenden, hen omarmen en gelijktijdig in de ontferming van Christus aangeven dat deze samenlevingsvorm vanuit de schrift geen bijbelse weg is. Met de bevestiging als ouderling heb ik immers beloofd om tegen de verkeerde leer zonde te strijden. We zijn tot nu toe altijd één veelkleurige gemeente geweest. Of dit zo kan blijven, daar heb ik wel grote zorgen over. Mocht het tot een splitsing komen in de gemeente, dan is dat er ook niet bijbels te noemen. Ook zal het een grote impact hebben op de gehele kerkelijke gemeenschap. Graag zou ik de volgende vragen behandeld willen zien. Waar liggen nou de grenzen van de verantwoordelijkheden voor kerkraad en gemeenteleden? En hoe kunnen we één gemeente blijven als er zo verschillend wordt gedacht? Aad, mag ik jou het woord geven?
Ja, ik denk dat het een heel bekend probleem is. Want je komt dat in heel veel gemeenten tegen in Nederland. Vragen over samenwoningsvormen. En ik ben heel blij dat deze broeder oudste in ieder geval de mening is toegedaan dat hij zegt van samenwonen is volgens de Bijbel niet het juiste. Hij noemt het ook duidelijk zonde. Wat ik me wel in beginsel heb zitten afvragen is over welke samenwonende mensen gaat het nu eigenlijk? Zijn dat mensen die van buitenaf de gemeente zijn binnengekomen? Of zijn dat mensen die misschien al heel lang in de gemeente horen, dus al leden zijn van de gemeente? Kijk, ik vind het prachtig. Ik denk dat het ook heel positief kan zijn dat deze gemeente die mensen heeft uit diverse richtingen, geloofsrichtingen, dat ze gezocht hebben naar een beleidsplan. Ik weet tegelijkertijd dat het opstellen van een beleidsplan een geweldig groot gevaar kan zijn. Vooral als het niet getoetst wordt aan datgene wat het woord van God zegt. Ik vind dat je maar één beleidsplan moet volgen en dat is datgene wat de Bijbel zegt. En dat betekent dus dat als ze hier al een beleidsplan hebben van mensen die kunnen samenwonen en die zelfs hun kinderen kunnen laten dopen, dus ook belijdenis kunnen doen, dan zeg ik ja, dan ga je vragen stellen over het beleidsplan. En ik vind dat een beleidsplan wat hier gekozen is, absoluut niet bijbels is. Dus dat betekent dus dat je nu met vragen zit in deze brief die over een beleidsplan gaan, terwijl dat beleidsplan eigenlijk al niet klopt, niet overeenkomstig is aan het woord van God.
Ja, dan zeggen natuurlijk gemeenteleden en ook een deel van de kerkenraad, ja, dat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ruud?
Ja, dat is het punt. Ja, als het over beleidsplannen gaat, je moet wel een bepaalde stramien hebben. Napoleon zei bij het burgerlijk wetboek, houd het kort en houd het vaag. En zorg dat de invulling, dat je daar eenheid bent als kerkenraad. En dat je daarin vooral ook bijbels bent, hè, zoals A dat zegt. Als ik dan de vraag tot me door laat dringen, dan denk ik, er zijn wel een paar problemen. Het eerste probleem is natuurlijk het punt van samenwonen. Maar ook het probleem van de kerkenraad en de gemeente. Hoe reageert daar de gemeente op? En het kernprobleem is eigenlijk om balans te vinden tussen twee hele belangrijke begrippen. Dat is de heiligheid en de liefde. De heiligheid van Gods huis is tot sieraad en tot eer, zingt een oude psalm. En het gaat om de eer van God. Uiteindelijk gaat het niet om, heeft nou dat gedeelte van de kerkraad gelijk of dat andere gedeelte? Denkt de ene groep van de gemeente zo, de andere zo? Daar gaat het niet om. God is de baas. En wat zegt God? En dat moet de basis zijn. Van wij zoeken niet naar ons eigen gelijk. He, iemand heeft wel eens gezegd, in een conflict situatie zijn er altijd twee meningen. De eerste mening is die van mezelf. En de tweede mening is van al die anderen die ongelijk hebben. Maar dan ga je natuurlijk niet goed met elkaar om. He. Als je je eigen gelijk probeert te vinden, dan gaat het mis. Maar God heeft gelijk en zijn we het nou met God eens? Nou, en als je zover mag komen, ook als kerkenraad, dat we een dag van verootmoediging gaan uitschrijven. Dat we zeggen van, wij komen dus niet uit, maar we komen bij elkaar als kerkenraad. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de gemeente. We laten ons niet imponeren door broeder A of zuster B die dit of dat zegt. Maar als kerkenraad komen we bij elkaar. Wij hebben ja gezegd met onze bevestiging. Wij hebben verantwoordelijkheid om leiding te geven. En dan komen we bij elkaar en dan gaan we ons eens verootmoedigen voor God. Word eens stil en jouw mening weet ik al. En die mening van mij heb ik ook al geventileerd. Maar laten we nou eens in de schuld komen dat hiermee er maar één is die lacht. En dat is de duivel die altijd probeert om er verdeeldheid te zaaien en om een gemeente kapot te maken.
Ja, want je krijgt de indruk in deze brief dat op zich die kerkraadsleden, die broeders, het op zich wel eens zijn dat het beter is om te trouwen. Maar uiteindelijk wordt het dan wel gezegd ook van, nou, het zou beter zijn als je trouwt. Maar we leggen wel de verantwoordelijkheid bij het stel zelf.
Ja, maar dat is toch geen leiding geven aan de gemeente. Mm.
Dus dan is het eigenlijk de liefde die dan prevaleert, Ruud?
Ja, ik geloof het zeker. Ik denk dat samenwonen, dat zoals Aad ook zegt, dat is onbijbels. Het huwelijk is een instelling van Gods wegen waarin je voor een bevoegde instantie in het openbaar voor de rest van je leven elkaar de belofte van liefde en trouw aflegt. Ja,
kun je even kort de belangrijkste argumenten aangeven waarom dat samenwonen niet goed zou zijn? Niet bij ons?
Omdat je bij samenwonen altijd toch de escape hebt om te zeggen van, nou, ik stop ermee. En ik zie het niet meer zitten en de liefde is over en de tank is leeg. En we gaan weer vrijblijvend uit elkaar.
Ja, maar dat gebeurt helaas ook bij mensen die gehuwd zijn.
Maar kijk, jij stelt het nu. Hè? Noem nou zo'n punt, als ik het zo mag formuleren, wat de Bijbel zegt over dat het niet goed is dat je samenwoont. De Bijbel zegt daar helemaal niks over. Want de Bijbel beantwoordt geen negatieve vragen.
Nee.
Nee, dat is echt waar. Kijk, dat is precies hetzelfde als de farizeeërs en de schriftgeleerden bij de Heer Jezus komen en een vraag stellen over echtscheiding. Daar gaat hij helemaal niet op in. Het antwoord wat hij geeft is, God heeft het huwelijk bedoeld. En hij gaat vertellen wat het huwelijk is. Dus de Heer Jezus gaat helemaal niet in op negatief gestelde vragen. Dat moeten wij ook niet doen. Wij moeten niet ingaan op wat zegt nou de Bijbel over dat het niet goed is dat je samenwoont. Daar zegt de Bijbel helemaal niks over.
Nee, maar goed, maar het is Bijbel, wel een vraag die je kunt krijgen.
Maar jawel.
Als kerkenraad.
Ja, nou goed, ik heb die vragen tientallen keren gehad in mijn leven. En op een gegeven moment zei ik van tegen jongelui, dan zeiden ze, ja, maar zeg dat nou eens. En dan zeg ik, nou, laat ik vooropstellen, als ik je nou kan laten zien uit de Bijbel dat samenwonen niet goed is, wat doe je dan? Ga je dan uit elkaar of niet? Nee, gaan we niet uit elkaar. Ik zeg, ja, dan zeg ik ook niet wat er staat. Want dat heeft geen zin. Dat is inconsequent. Zeg ik, maar ik nodig jullie uit om 2 avonden te komen. En dan zal ik je 2 avonden uitleggen wat de Bijbel zegt over het huwelijk. En als ik je 2 avonden uitleg over wat de Bijbel zegt over het huwelijk, dan zeggen jullie na 2 dagen, er staat in de Bijbel dat je niet mag samenwonen. Dat staat er niet letterlijk, maar dat komt voort uit het positieve van het huwelijk. En dat bedoelde ik bij mijn eerste opmerking. Het gevaar is dat hier aan de orde wordt gesteld het beleidsplan. En het beleidsplan klopt al niet met datgene wat de Bijbel zegt.
Er wordt vaak gezegd van ja, we mogen niet oordelen en daarom laten we het maar aan mensen over. Hè, want wie oordeelt, die zal geoordeeld worden. Maar dat is helemaal uit zijn verband gehaald.
Ja, het heeft niks met oordeel te maken.
Paulus zegt, oordeelt hen die binnen zijn. En hoe moet je hen beoordelen? Nou, beoordelen naar het woord van God. Daar ben ik op aanspreekbaar.
Want wat zijn nou de belangrijkste Bijbelse argumenten om te zeggen, samenwonen, dat is niet volgens Gods plan?
Nou, het belangrijkste is natuurlijk omdat God zegt dat het zo is. Kijk, als je in het huwelijksformulier, noem ik dat vaak, leest in Efeze hoofdstuk 5... dan zeg ik van, daar staat zo duidelijk geschreven over hoe dat huwelijk is tussen 1 man en 1 vrouw... en hoe ze ook met elkaar moeten omgaan. En dan zeg ik, dat is zelfs nog een afschaduwing van Christus en de gemeente. Dus God heeft van het begin af aan het huwelijk bedoeld. Nou, dan ga je terug met zulke mensen ook inderdaad. We hadden het er net al even over, terug naar Genesis, waar God heel duidelijk het huwelijk heeft geschapen. En dat God zegt, het huwelijk is tussen man en vrouw. Nou, dan zeggen mensen van, ja, maar gaat het dan om zo'n boterbriefje wat ik moet krijgen? En dan zeg ik, nou, als je een studie maakt over het huwelijk in de Joodse godsdienst, dan was het zo dat daar zoveel wetten en regels waren voordat een stel kon trouwen. En die werden dan gesteld vanuit de leiding, ik ben even de naam kwijt, de rabbijn, zeg maar, van het Joodse geloof, die allerlei voorwaarden aangaf. En als ze daar niet aan voldeden, dan konden ze zelfs niet trouwen met elkaar. En daar stemde ook nog eens de hele familie in mee. Van, want anders, ja, dan kon dat huwelijk helemaal niet doorgaan.
In Genesis 2, wat je aanhaalt, hè, ieder zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ja. Wanneer, op huwelijkscategorie zeg ik wel eens, wanneer mag jij nou zeggen dat jouw verloofde jouw vrouw is? Dat kan je pas zeggen op het moment dat je het ja wordt gegeven in het gemeentehuis aan elkaar voor een bevoegde instantie met getuigen erbij. Dan mag je zeggen, ze is mijn man en zij is mijn vrouw en hij is mijn man.
Goed, in ieder geval in deze kerk zegt men eigenlijk van, nou, laat de stellen zelf die beslissing nemen. Je zegt al, je gaf al aan, Aad, van nou, dat lijkt me niet echt leiding geven.
Nee.
Maar toch is een soort padstelling ontstaan nu in deze kerkenraad.
Maar kijk, ik denk toch dat je toch ook moet wijzen op de verantwoordelijkheid die je hebt als kerkenraad. Laat ik het zo zeggen, ik heb heel veel huwelijken mogen inzegenen. En ik heb altijd gezegd van, ik kan alleen maar een huwelijk inzegenen als de kerkenraad en ikzelf als voorganger daar volkomen achter sta. Anders kan ik het niet inzegenen. Waarom niet? Omdat ik geloof dat je ook als leidinggevende binnen de gemeente de verantwoording draagt voor de gemeenteleden. Dus niet aan hun lot overlaten en zeggen, joh, zoeken jullie het zelf maar uit. Nee, ik kan een huwelijk alleen maar inzegenen als ik zeg, ik kan hier volkomen achter staan. Ik draag dat als het ware mee. De gemeente wil ook verantwoordelijk zijn, ook voor jouw huwelijk. En dat vind ik iets wat hier wordt omgekeerd. En hier gaan straks de samenwonenden er zelf maar over denken en zelf bepalen welke richting zo'n kerk uitgaat.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar dat mag niet gebeuren.
Leiding geven is voorop gaan, hè? Ja. Niet achter de schaapjes aanlopen, maar voorop gaan en de weg wijzen. En er zit nog een ander iets aan. Jij bent ingegaan op het punt van de kerkraad, terecht. Maar ik denk ook de manier waarop de gemeente daarmee omgaat.
Ja.
Hè? Ik bedoel, die vallen eigenlijk in dezelfde fout. En er komt twist en tweedracht. Ik ben voor A, ik ben voor B. En eigenlijk zijn dat werken van het vlees.
Ja.
Er staat in Galaten 5, de werken van het vlees zijn niet alleen hoererij en ontucht, maar ook partijzucht en twist en tweedracht. Ja. Dus zo'n hele gemeente is eigenlijk gaat daar helemaal verkeerd mee om. De een kijkt hoogmoedig neer op degene die een beetje te streng zijn. De ander kijkt een beetje verachtelijk neer op mensen die een beetje te wereld zijn in hun ogen. En wat krijg je dan? Er komt partijschappen, er komt twist en tweedracht. En dat moet ook veroordeeld worden.
Ja, maar daarom is het zo nodig dat wij ons vasthouden aan het uitgangspunt, de Bijbel. En een voorganger moet zich onderwerpen aan het woord. Een ouderling moet zich eraan onderwerpen. En elk gemeentelid moet zich ook onderwerpen aan het woord van God. Nog één opmerking daarbij. Als jij net zei van leiding geven, dat is dienen. We moeten natuurlijk elk stel wat samenwoont en wat in de gemeente komt met open armen ontvangen. We moeten de tijd nemen om met ze te praten. Ik heb stelletjes bij me gehad die wilden gaan trouwen in de kerk en die woonden al samen. En dan zei ik op een gegeven moment, begon ik altijd van, jullie zullen wel een goede reden hebben om samen te wonen. Vertel eens. Nou, ze waren stom verbaasd dat ze dat mochten vertellen, waarom ze samen wonen. Nou, dan noemden ze 5, 6 punten en dan zei ik, ja, kan ik wel begrijpen. Ik ben het er alleen niet mee eens. Oh, maar waarom bent u het er dan niet mee eens? En dan noemde ik 5, 6 punten en dan zeiden ze van, ja, u heeft wel gelijk, maar we zijn het er niet mee eens. Dan zei ik, nou, oké, 1-1. Maar wat zegt nou de Bijbel? Zeiden ze dan. En dan zei ik, de Bijbel? De Bijbel zegt iets over het huwelijk, niet over samenwonen. Wil je het leren of wil je het niet leren? Maar dat houdt dan in dat als je het wil leren, dan kan ik je al zeggen dat je uit elkaar gaat. Althans voorlopig. Willen jullie dat? Nee, dat willen we niet. Ik zeg, dus je wil niet accepteren, als ik uit de Bijbel kan laten zien, dat God het huwelijk bedoelt. Nee, ik zeg, nou, dan kan je ook niet trouwen in de kerk.
Er ligt natuurlijk wel een probleem. Stel dat zo'n stel lange tijd samenwoont, wel lid is van de gemeente, omdat ze misschien later gelovig zijn geworden, dat ze dan hun kind niet kunnen laten dopen. Dat zo'n kind dan ook wel de dupe is van het feit dat ouders niet willen trouwen. Dat is nogal wat, hè, Ruud?
Ja, maar goed, zo ligt het natuurlijk ook niet. Je begeleidt de mensen niet helemaal. Je begeleidt de mensen natuurlijk ook pastoraal. Hè? Wat ik in het begin van de uitzending zei, de heiligheid die op een gegeven moment wat de Bijbel zonde noemt, ook aan het licht moet brengen. Maar je hebt ook de andere tak, dat is de liefde. De pastorale begeleiding en de zorg van, wat zijn Bijbelse wegen en hoe kunnen we je meenemen? Het tucht is niet zozeer van we straffen af. Maar uiteindelijk is de hele tucht bedoeld om mensen te trekken, erbij te trekken. Of weer erbij te houden, hè, op de weg die de Heere wijst. Omdat wij er diep van overtuigd zijn, niet dat dat nou dat een slechte weg is, maar dat het juist de allerbeste weg is voor hen en voor ons als gemeente. En zo zoek je eigenlijk naar wegen om zowel de samenwonenden te laten zien, dit zijn de principes van Gods woord, tot jouw bestwil, tot jullie heil, maar ook voor je kind. En dan zie je vaak dat in die setting, als er gesproken wordt face-to-face, en dan even niet met alle meningen van de mensen die daar buiten zijn of zo, maar gewoon op de bank tussen 4, 6 ogen, dat het dan alweer heel anders ligt dan wanneer je spreekt over een geval waar we wat mee moeten.
Ja, volkomen mee eens. Ik heb dat zelf precies hetzelfde. Dat je juist in pastorale gesprekken zoveel goede dingen mag ervaren met mensen. En zelf laten inzien en zeggen van, joh, maar zie je het nu ook zelf? Hè? En dat mensen zeggen, ja, als ik er nu over nadenk, dan heb je eigenlijk wel gelijk. En dan adviseer ik ook gewoon om te zeggen van, joh, maar wacht dan nog eens even. Ga er nou eens gewoon eens over nadenken. En kom er nog eens een keer op terug. Dan is dat veel gemoedelijker. Maar als je maar mag ontdekken in zulke pastorale gesprekken, ben je nou bereid om de weg van de Here te gaan? Of hou je nou zo vast aan je eigen wil? Nou, dan loop je dus tegen onze kerkenraad aan, als je alleen maar vast blijft houden aan je eigen wil en je eigen gedachten. Want onze regels, en dan kom je bij die regels en zeggen maar, dat is het principe waar wij achter staan.
Ja.
Nou, dan kan het zijn dat iemand ze, ja, nou ja, dan moet ik mijn eigen weg gaan. Ja, dat kan.
Ja, en net zoals je zegt, er is ook een heel groot verschil tussen onwillende mensen en onwetende mensen.
Ja.
Als mensen gewoon uit de wereld komen, samengewoond, wij maken dat mee op onze evangelisatiepost.
Ja. Hè?
En dan, nou, die weten echt niet dat ze daarmee verkeerd zijn. Nou, en dat zijn ook vaak hele geschikte mensen. Nou, vertel eens, wat zegt
die
de Bijbel?
Die staan er voor open.
Ja. Ja. En dat is vaak geen probleem meer ook. Dat is alleen een praktische invulling van hoe gaan we dat dan doen.
Ja.
Maar principieel zijn die mensen al gauw om. Want, oh, dat hebben we nooit geweten.
Ja. Helder. Even terug naar de brief. Deze broeder zit toch best wel met een hele lastige situatie. Hè? Gewetensnood waarin hij in verkeert. Want stel dat inderdaad de kerkraad straks besluit om die beleidswijziging in te voeren. Zodat de verantwoordelijkheid bij dat stel komt te liggen. Dat is wel heel moeilijk. Wat zou je adviseren?
Ja, dat is ontzettend moeilijk. Alleen ik zou hem zeker adviseren van blijf bij datgene wat zijn nu Bijbelse visie is. Houd je daaraan vast.
Maar kun je nog geloofwaardig ambtsdrager blijven als je een kerkraadsbeleid moet uitdragen waar je zelf niet achter staat?
Nou, ik denk dat je het moet omkeren en zeggen dat de mensen die achter zo'n verandering van beleidsplan staan, dat die ongelovig zijn.
Ja, dat is wel zo. Maar goed, als straks het inderdaad toch doorgaat, dan zit hij daar. Ik kan me voorstellen dat hij misschien dan denkt van nou.
Ja, nou, een praktisch handvat, daar vraagt de ouderling ook naar. Van hoe kunnen we nou één blijven? Ik zou echt zeggen van de gemeente is geen democratie. Dus wat gemeenteleden zeggen, laat dat eventjes liggen en probeer als kerkenraad nou eens een studieochtend of een studiemiddag te organiseren waarin je niet ervan uitgaat van ik heb bij voorbaat gelijk of ik moet mijn eigen gelijk binnenkrijgen, ik moet punten scoren, maar ik ga erheen met een open mind, met een gebed in mijn hart, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me dan alsnog op de eeuwige weg. En dat hoeft niet alleen te maken te hebben met je standpunt, maar ook met je houding naar je andere broeders toe. Jij kan ook heel gauw in een slachtofferrol komen. Van nou ja, goed, de waarheid wordt hier niet meer geleerd en getolereerd, want ik ben de enige. Nee, een open houding. En dan kan je je punt wel vasthouden, maar wel vanuit je open Bijbel. En vanuit een open houding naar mijn broeder toe. Kijk, iemand kan een afwijkende mening hebben. En zelfs dat kan ook niet altijd onwil zijn. Hè? Dus in hoeverre heb ik een open mind? Je ziet heel gauw in zulke conflict situaties van dat het uit elkaar groeit, omdat je dan niet alleen op inhoudelijk niveau met elkaar praat, maar ook op betrekkingsniveau.
Ja,
hij zal wel denken dat.
Ja, hakken in het zand natuurlijk ook vaak.
Jawel.
Exact.
Maar inderdaad, als het onwetendheid is, kies dan voor het uitgangspunt het woord van God. En dat doet deze oudste dus duidelijk.
Ja.
Kijk, en daar komt ook bij, als ik het goed gelezen heb, dat in het beleidsplan toch men zegt van ja, maar samenwonen is niet datgene wat de Bijbel leert. Ze staan het huwelijk voor. Dus je hebt al een aantal basispunten waaruit je kunt gaan praten. En neem daar dan de tijd voor en te zeggen van oké, wat zegt het woord van God? Laten we ons daar nu eens over verdiepen. En ik denk dat je dan heel ver komt. Heel ver.
Kun je hier nog uitkomen zonder dat er grote verdeeldheid ontstaat in deze gemeente? Dat vraag ik me wel af als ik het zo lees.
Nou kijk, je moet natuurlijk nooit voor een eenheid kiezen ten koste van de waarheid.
Nee, mee eens.
Dat mag nooit. Het trieste is dat nou juist zoveel gebeurt in onze tijd. Ik heb wel eens gezegd, er staat in de Bijbel, wordt er gesproken over eenheid en waarheid. Eenheid en waarheid. Dat is het uitgangspunt. En het gaat niet op een gegeven moment om een eenheid ten koste van de waarheid. En dat gebeurt helaas op zoveel plaatsen.
Goed, we zijn weer helemaal door onze tijd heen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage vanavond aan deze aflevering van Ik zou wel eens willen weten. U kunt napraten over dit programma door te bellen met het telefoonnummer 0900 647 48 49. En als u zelf een prangende pastorale vraag heeft, dan kunt u die toesturen naar het mailadres ikzou@eo.nl. Graag tot volgende week.
Radio 5.
Vanavond in de populaire orgelbespeling.